vraag van vandaag die centraal staat is: hoe zit het met het geweld in het Oude Testament? Naar aanleiding van Jozua 10. De laatste jaren zijn we in Nederland geconfronteerd met geweld. Geweld dat religieus was geïnspireerd. Dat bestond al langer, maar door terroristische aanslagen is het veel dichterbij gekomen. In de discussies gaat het er nogal eens over of dat geweld een direct gevolg is van de islam, de Koran, of dat het geweld alleen maar machtsmisbruik is en een poging tot machtsuitbreiding. En dat de islam dan daarvoor alleen de legitimatie is. Maar in die discussies kan de kritiek zich ook opeens tot het christelijk geloof richten. Dan kun je opmerkingen krijgen als: ja, maar als ik het Oude Testament lees, lees ik ook veel geweld. Of: nou, die God van het Oude Testament die is ook nogal eens gewelddadig. Die opmerkingen kun je horen, maar je kunt er zelf ook op komen als je sommige gedeelten uit het Oude Testament leest. En om zulke vragen te hebben, maakt het niet uit of je nou gelovig, niet gelovig bent of meer zoekend. Vandaag proberen we een antwoord te vinden op die vragen. Hoe zit het nou met het geweld in de Bijbel en dan met name in het Oude Testament? En dan staan we stil bij een Bijbelgedeelte dat bol staat van het geweld. Een tekst waarbij, denk ik, zelfs de grootste gelovige onder ons denkt: ja, hoe moet je dat nou interpreteren? Jozua 10, vanaf vers 29 tot en met 43. En als je even bij dit gedeelte stilstaat, dan, ook al had je die vraag hoe zit het met het geweld in de Bijbel nog niet, dan krijg je hem wel. Want ga maar na. Is dit niet genocide? Volkerenmoord? En dan God die de opdracht geeft? Dat is allemaal wel heel twijfelachtig, toch? Is dit de God van de Bijbel? Is deze God dan goed? Is geloven in deze God dan wel goed? Dat zijn de vragen waar we het over gaan hebben. Maar eerst nog even los van dit gedeelte, de hoofdvraag van vandaag. Hoe zit het met het geweld in de Bijbel? Daar zit een vraag achter. De vraag die erachter zit heeft ermee te maken met het geweld dat van alle tijden is, in alle culturen zit. Misschien wel in ieder mens zit. Geweld is een probleem waar men al van de vroegste tijden mee worstelt. Dat stelt in ieder geval de Bijbel ook. In hoofdstuk 4 van de Bijbel, nadat in hoofdstuk 3 de mens van God afviel, doet het geweld zijn intrede als Kain Abel vermoord. Geweld is van alle tijden, zou je kunnen zeggen. Een korte blik op de geschiedenis van welke cultuur en welk land ook maakt dat al duidelijk. Geweld is ook iets van onze tijd. Kijk even naar het nieuws en je komt het voortdurend tegen. Geweld ver weg en in het groot, maar ook dichtbij en soms meer verborgen. Het is er. In het geweld van de IS tot huiselijk geweld. In moord en doodslag tot agressieve taal op social media. Fysiek geweld, verbaal geweld. Mensen die een ander slaan en mensen die de hand aan zichzelf slaan. Maar om te zeggen dat geweld van alle tijden is misschien toch nog niet genoeg. Ja, misschien zit het wel in ieder mens. Want wie kent niet de neiging om in zijn meest woedende buien dingen stuk te willen maken? Wie betrapt zichzelf niet op soms agressieve woorden of gedachten? Geweld zit zomaar in ons. Soms kun je daarvan schrikken. Bij jezelf of bij een ander waar je dat nooit van had gedacht. En gelukkig, verreweg de meeste mensen weten hun gewelddadigheid te beteugelen, maar toch, het zit er. En de grote vraag is dan: welke godsdienst, welke levensbeschouwing vermindert die agressiviteit, die destructiviteit, dat geweld van ons mensen? En dan richting de Bijbel en het christelijk geloof: helpt dat geweld te beheersen of toch niet? Als we even globaal kijken, dan lijkt de islam op dit moment de slechtste papieren te hebben. IS, Boko Haram, Al-Qaeda, terroristische aanslagen in allerlei landen en werelddelen. Maar je kunt ook wijzen op het geweld van atheïstische regimes als van Mao, Stalin, Hitler, Pol Pot. Met miljoenen en miljoenen slachtoffers. Dat is misschien wel geweld op de grootste schaal geweest. Maar je kunt ook wijzen op boeddhistische monniken in Sri Lanka of Thailand die geweld gebruiken of aanslagen plegen. Je kunt wijzen op geweld van hindoes in India tegen christelijke of islamitische gelovigen. En je zou het ook het christelijke geloof kunnen verwijten. Met bijvoorbeeld de kruistochten in het verleden of wat recenter het geweld tussen protestanten en katholieken in Noord-Ierland. En er zou van gezegd kunnen worden dat de Bijbel daartoe ook aanzet. Omdat er in de Bijbel, en dan met name in het Oude Testament, ook zulke gewelddadige stukken staan. En op het laatste gaan we hier verder in. Die andere godsdiensten en levensbeschouwingen laten we even voor wat ze zijn. En we bespreken de vraag, hoe zit het nou met het geweld in het Oude Testament? Is dat niet een bron van geweld voor mensen die geloof hechten aan de Bijbel? En we nemen Jozua 10 dan maar. Omdat hier het probleem van geweld in het Oude Testament direct duidelijk wordt. Even wat achtergrondinfo. In het boek Jozua neemt het volk Israël haar intrek in het land Kanaan. Want God heeft aan hen dit land beloofd. En de Kanaanieten moeten het veld ruimen. Sterker nog, die worden gedood. Zoveel als mogelijk. In Jozua 10 lezen we daarvan. Een gedeelte waar je geen prettig gevoel van krijgt. Het beschrijft dat God steden aan Jozua uitlevert en dat onder zijn leiding alle mensen gedood worden. Stad voor stad wordt met de grond gelijk gemaakt en steeds worden alle inwoners gedood. Geen mens wordt in leven gelaten. Wij noemen zoiets tegenwoordig genocide. Een etnische zuivering van je welste. En dan nog in opdracht van God. Dat stuit toch tegen de borst. Je gaat je toch onprettig van voelen. Van bijvoorbeeld zo'n zinnetje als: hij bracht iedereen die er woonde om zoals de Heer, de God van Israël, had opgedragen. Hoe moet je dit nou plaatsen? Ik denk dat dit te plaatsen is, maar niet zozeer op te lossen. Niet alle plooien kun je zomaar even rechtstrijken. Het blijft een aanstootgevende tekst ergens. Maar hoewel voor ons bijzonder moeilijk te begrijpen is, wil ik een zestal opmerkingen maken, waardoor het misschien toch wat beter te plaatsen is. En die zes opmerkingen kunnen ons, dat hoop ik dan maar, helpen om met zo'n tekst om te gaan en gelijk een antwoord te krijgen, of een deel van een antwoord te krijgen op de vraag, hoe zit het met het geweld in de Bijbel? Allereerst, deze uitroeiing van de Kanaanieten. Even voor de duidelijkheid, dat is niet iets wat voortdurend in de Bijbelse geschiedenis van Israël wordt herhaald, of wat je elke keer weer bij allerlei volken ziet. Het is niet zo dat God aan de lopende banden oorlogen ontketent, of dat God een of ander bloeddorstig wezen is dat voortdurend bloedvergieten stimuleert. Iemand als Richard Dawkins, een bekende atheïst, mag dat dan vaak suggereren. Maar de uitroeiing van de Kanaanieten is een uitzonderlijk iets in het Oude Testament. Het komt wel vaker voor dat de Israëlieten oorlogen voeren of moeten voeren en waar God ook een rol in speelt, maar in die andere gevallen is dat eigenlijk altijd ter verdediging van zichzelf. Hier in het boek Jozua is dat anders, maar dat is eerder de uitzondering dan de regel. Ten tweede, er wordt hier bepaalde oorlogsretoriek gebruikt waar wij bijzonder weinig mee hebben, maar die voor die tijd en cultuur gewoon waren. In die oorlogstaal van toen wordt alles en iedereen gedood. Dat wil de totaliteit van de overwinning duidelijk maken. Maar is ook weer niet helemaal letterlijk te nemen. Dat doet de Bijbel zelf ook niet. Uit het boek Rechters, het boek dat volgt op het boek Jozua, blijkt dat lang niet heel Kanaan uitgeroeid was, maar hoogstwaarschijnlijk alleen de militaire vestingsteden. Ten derde. Wij denken bij woorden als genocide en etnische zuivering aan een groep mensen die zich superieur voelt aan een andere groep en denkt dat dit extreem geweld rechtvaardigt. Dat is echter hier niet het geval. God zelf stelt in Deuteronomium 9 dat de Israëlieten helemaal niet superieur zijn aan de Kanaanieten. Het gaat niet om het volk, het ras, de etniciteit of iets dergelijks. Het is de liefde voor het volk Israël, onverdiende liefde, dat hij hen een land wil geven. En het is de ultieme slechtheid van de Kanaanieten dat God hen straft door hen hun land te ontnemen. Typerend voor die slechtheid was het brengen van kinderoffers. Dat was gruwelijk in Gods ogen. En daarmee gingen die Kanaanieten een grens over, waardoor God hen wel moest straffen. En je moet bij de Kanaanieten dan niet denken aan een vredelievend volkje, maar in de Bijbel hebben ze veel meer de klank van een extreem verdorven volk. Meer op de lijn van kannibalen of Boko Haram groeperingen of zulk soort groepen. Ten vierde, deze straf voor de Kanaanieten, dit geweld tegen hen, wordt nergens in de Bijbel als inspiratie gebruikt voor nieuw geweld. Het wordt nergens als rechtvaardiging gebruikt om ook maar geweld te gaan gebruiken. De Bijbel roept de lezer nooit op om geweld te gebruiken. Integendeel, in het Oude Testament staat al het verbod: gij zult niet doden. En voortdurend is dat de lijn. In de vijfde plaats. Duidelijk blijkt in dit gedeelte dat het Gods strijd is. Hij doet dit en gebruikt daar Jozua en zijn soldaten voor. Dit is in overeenstemming met wat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament gezegd wordt, dat God zegt: mij komt de wraak toe. Wraak, straf, oordeel, dat komt God toe. En volgens de Bijbel moeten wij ons als mensen daar ver van houden. God zet de dingen wel recht en zorgt ervoor dat gewelddadige mensen er niet mee wegkomen. Dat mensen die verdorven zijn, mensen die allerlei vreselijke dingen doen, dat die wel geoordeeld worden door God. En juist doordat dit aan God wordt overgelaten, haalt dit gewelddadigheid en wraakzucht bij mensen weg. Ten zesde. Dit verhaal van de verdrijving, uitroeiing van de Kanaanieten staat in een groter kader. Het staat in het kader van een God die de hele wereld wil zegenen met zijn goedheid. Nadat het niet lukte via Abraham, en al evenmin via Noach, had God besloten via de nakomelingen van Abraham, het volk Israël dus, de hele wereld te zegenen. En het paste in dat plan dat dit volk een concrete plek had. En om dit plan te laten slagen, moesten de Kanaanieten wijken. Je zou dit kunnen noemen: met een kromme stok sloeg God een rechte slag. Of nog scherper gezegd, zoals wel eens gedaan is, God moest vuile handen maken om deze wereld te redden. Om door primitieve tijden met primitieve volken heen zijn plannen te verwezenlijken, moest dat dwars door primitief geweld heen gebeuren. De vraag van vandaag was: hoe zit het met het geweld in het Oude Testament? 6 punten, nogmaals. Ze maken er niet een mooi verhaal van, maar we kunnen het misschien iets beter plaatsen. 6 punten. Dit geweld is een uitzondering in de Bijbel. In de tweede plaats. De beschrijving van dit geweld is om de totaliteit uit te drukken. Daarom is het nog groter gemaakt dan het al was. Ten derde. Dit was geen geweld dat ingegeven was door een misplaatst superioriteitsgevoel, maar was straf op de vreselijke slechtheid van de Kanaanieten. De vierde. Er wordt nergens in de Bijbel gezegd dat dit geweld herhaald moest of kon worden. Het is Gods strijd en wraakzucht, en daardoor niet die van mensen. En ten zesde, dwars door dit geweld heen, was God juist bezig een nieuwe wereld te maken, de wereld te herstellen. Dat neemt natuurlijk niet alle vragen weg. Je kunt zeggen: had die stok misschien dan niet minder krom kunnen zijn? Moesten die kinderen gestraft worden voor wat hun ouders hadden gedaan? Kon dat echt niet anders? Op die vraag heb ik ook geen antwoord. Maar in ieder geval is de kritiek niet terecht dat het geweld uit de Bijbel oproept om ook vandaag de dag door christenen herhaald te worden. Je moet de Bijbel wel enorm misbruiken, wil je haar zien als legitimering van je eigen gewelddadigheid. En dat er een zeer kleine minderheid van christenen is die dit wel gedaan heeft, zegt niet dat de Bijbel zo slecht is. Maar dat zegt dat sommige mensen zo slecht zijn dat ze ook iets als de Bijbel kunnen verdraaien om het maar in hun straatje te laten passen. Maar, zoals we aan het begin van de preek stelden, zit er achter die vraag: hoe zit het met het geweld in het Oude Testament? Nog een andere vraag. Helpt de Bijbel, helpt het christelijk geloof ons nu om het geweld in ons, in onze samenleving of in welke samenleving dan ook, te beteugelen? Minder te laten worden? Of helpt het niet? Het is de vraag: deze God van de Bijbel, gaat die mij, gaat die deze wereld helpen om vrede te krijgen? Of nog persoonlijker gesteld, vertrouw je deze God zo dat je het er met hem op waagt om er een beter mens van te worden? Of vertrouw je hem niet en laat je deze God van de Bijbel niet toe in je leven? Om die vraag te beantwoorden moet je breder kijken dan Jozua 10 en de hoofdstukken daaromheen over de uitroeiing van de Kanaanieten. Als je alleen Jozua 10 neemt, dan zou je kunnen zeggen dat God een God is die strijd en geweld niet schuwt. En dan kun je zeggen, nou die God die vertrouw ik niet, daar durf ik het niet mee aan. Daar worden de wereld en ik niet beter van. Maar in het geheel van de Bijbel kun je Jozua 10 en de hoofdstukken daaromheen zien als een uitzondering. Als een noodmaatregel die God tegen wil en dank neemt. Als een uiterste daad om die slechtheid van de Kanaanieten een halt toe te roepen. Want in het geheel van de Bijbel staat God altijd aan de kant van het recht. In het geheel van de Bijbel dan kom je inderdaad een God tegen die strijdt voor zijn mensen. Een God die strijdt tegen kwaad. Een God die strijdt tegen onrecht. En in die strijd gaat God heel ver. Gaat hij heel ver mee in deze wereld. Hij houdt zich niet op veilige afstand van deze wereld, maar mengt zich in het strijdgewoel. En ja, in Jozua 10 gaat het er hard aan toe. Maar Jozua 10 is niet de kenmerkende stijl van God. En helemaal geen manier waar God ook maar enig plezier in kan scheppen. God heeft een hekel aan geweld, dood, verderf, kwaad. En in die strijd van God voor zijn mensen, daar doet God opvallende dingen. Meest opvallend is dat hij uiteindelijk weer het strijdtoneel ingaat. Hij mengt zich weer in het strijdgewoel in Jezus. Zonder zwaard, zonder soldaten, zonder verdedigingstroepen. Weerloos en kwetsbaar loopt Jezus deze harde wereld in. Het was in die tijd de tijd van de Romeinen, een gewelddadige tijd. En die Jezus gaat ten onder. Hij wordt gevangen, bespot, geslagen, gemarteld. De Romeinse soldaten zijn zeer gewelddadig tegen hem. Tegen hem die nog onschuldiger was dan welk kind van de Kanaanieten ook. Hij sloeg niet terug. Hij schold niet terug. Hij verweerde zich niet. Hij onderging alles. Hij stierf. Hij werd gestraft, geoordeeld. Zo ongenadig hard. En liever dan geweld te gebruiken om terug te slaan, liet hij het geweld over zich heen komen. Liever dan te straffen, werd hij gestraft. Dat lost niet alle vragen van Jozua 10 op. Dat lost niet alle vragen van het Oude Testament op. Maar dat lijden, dat kruis, dat sterven van Jezus Christus, dat laat zien wie God ten diepste is. Een God die weet wat geweld is. Die het aan de lijve gevoeld heeft. Een God die geweld haat. Een God die vraagt van zijn mensen om geweld af te wijzen, te bestrijden met liefde. Om niet terug te slaan, maar de andere wang toe te keren. Die agressiviteit beantwoordt met rust. Die haat beantwoordt met vergeving. Die verderf beantwoordt met goedheid. Als je Jozua 10 op zichzelf neemt, dan is dat te weinig. Het corrigeert misschien een al te zoet beeld van God. Het corrigeert misschien een beeld van een God die alleen maar heel ver weg blijft uit angst om door het strijdgewoel van deze aarde besmet te raken. Het corrigeert ideeën waarin kwaad niet serieus wordt genomen. Ideeën waarin slechtheid nooit gestraft wordt. Maar je hebt de hele Bijbel nodig om te zien dat de strijder voor Israël, zoals hij aan het eind van Jozua 10 genoemd wordt, de strijder is voor mensen. Zeker ook de strijder voor de slachtoffers van deze wereld. Hij strijdt op de manier van Jezus Christus. Dat is zijn kenmerkende stijl. En tot die stijl roept de Bijbel voortdurend op. Nooit tot de manier van Jozua 10. Tot die stijl van Jezus roept hij ons op. Om in liefde, met vergeving, te staan voor recht en te strijden voor het goede. De God van de Bijbel, nee, ik begrijp ook niet alles. Maar toch, dwars door alles heen, vertrouw ik hem. Vertrouw ik hem deze wereld toe. Vertrouw ik hem het eindoordeel toe. Vertrouw ik hem mezelf toe. Vertrouw ik hem de mensen om me heen toe. En dat is ook precies wat God dwars door die Bijbelse teksten heen aan jou vraagt. Niet om alles te begrijpen. Niet om hem helemaal te begrijpen. Maar hij vraagt aan jou of je hem vertrouwt. Of je jezelf aan hem toevertrouwt. Amen.